Gemeente, ik deel u nog mee dat volgende week zondagmorgen leesdienst zal worden gehouden. En in de middagdienst die om 3:00 zal aanvangen, hoopt u voor te gaan door meneer Van der Sluis van Kerkwerve. In verband met het aanvangsuur van de dienst zal er volgende week zondag geen zondagschool zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. Psalm 49, het eerste vers. We lezen het woord des Heren uit het boek der Handelingen, het 13e hoofdstuk. We beginnen de schriftlezing bij vers 13 en tot en met vers 41. Handelingen 13, vers 13 tot en met 41. En na de schriftlezing zingen we Psalm 81, vers 15. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. 81. Het 15e vers. En Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge op de dag van de Sabbat zaten zij neder. En na het lezen van de wet en van de profeten zonden zij de oversten van de synagoge tot hen, zeggende: mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn en 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan heeft hij hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daarna omtrent 450 jaren gaf hij hun richters tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerde zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot een koning. En terwijl hij ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. Van het zaad van deze heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij, wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet. Maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen van zijn voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer tot verderving zal keren, heeft hij aldus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Ziet dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt.
Amen.
met ons belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We luisteren vanavond naar het woord des Heren zoals we dat vinden in het gelezen schriftgedeelte, het 13e hoofdstuk van het boek der Handelingen. En we nemen ons uitgangspunt in het 16e vers, Handelingen 13 vers 16. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. In onze gebeden doen we dankzegging voor broeder Talen die vanavond weer in de kerk mag zijn. En voor het gezin Damis Vroegendewij van het Gos waar een zoon geboren is. O Heere, genadige en barmhartige ontfermer. Wij mogen aan de avond van deze dag tot u opzien. Nu gij ons in de gelegenheid stelt om te luisteren naar uw goddelijk woord. Als we vanavond in de geest getuigen mogen zijn van de woordbediening van de apostel Paulus in de synagoge van Antiochië, dan bidden wij van u dat gij ons de overdenking van uw woord, de prediking van het evangelie tot zegen wilt doen zijn. Heere, gij hebt uw woord in het midden van deze wereld gegeven als de boodschap des levens. En het behaagt u door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Zo hebt u het in het verleden gedaan, zo wilt u het in het heden nog doen. En nu zijn wij net zo goed als in het verleden, afhankelijk van het werk van uw Heilige Geest. Zonder dat werk van uw Geest is de prediking altijd te vergeefs. Dan doet het ons geen nut, Heere. Dan zal het ons wel alle onschuld benemen, maar er zal geen verandering bij één van de luisteraars zijn. Zonder dat werk van uw Geest blijven wij in de staat waarin wij van nature ons bevinden, en zullen we altijd het woord der prediking afwijzen. Dan doet het woord ons geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd is. En daarom, Heere, wij bidden u bij uw barmhartigheid dat gij ons uw Heilige Geest wilt geven, en dat uw Geest in ons hart mag bewerken een waarachtig geloof in u. We worden vanavond opgeroepen om te horen, om te luisteren. En het behaagt u inderdaad, Heere, door het horen geloof te werken. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar het geloof is niet aller. En daarom, er loopt altijd weer een scheidslijn dwars door de gemeente. En er zijn er die horen en niet verstaan, maar er zijn er die horen en wel verstaan. Heere, o wij bidden van u als we tot nog toe nog nooit echt geluisterd hebben. En als we nog nooit verstaan hebben wat tot onze vrede dient, maak het vanavond anders. Wilt u vanavond ons oren geven om te horen en een hart om op te merken? En wilt gij nog wonderen in ons midden doen? Maar Heere, als wij door genade het geheim hebben geleerd, en als gij het ons in het verleden op een of andere tijd hebt willen geven, dat wij luisterend naar uw woord ook werkelijk iets van dat woord verstaan hebben, en iets van de kracht van dat woord hebben ondervonden en gevoeld, wilt u dan opnieuw ons iets van die dingen te beleven geven? Want Heere, het werk dat uw hand begonnen is, moet ook bestendigd worden en bevestigd. Het moet ook versterkt worden. Het moet ook door dezelfde kracht van uw genade die het begon te doen, uitgroeien en voltooid worden. En zowel voor het allereerste begin als voor de voortzetting is nodig dat onmisbare werk van de Heilige Geest. Laat het onder ons tot openbaring mogen komen, o God. En doe gij ons zo ondervinden dat u aan ons denkt. De dingen zijn ernstig genoeg. En ons leven is kort genoeg. En de eeuwigheid is zo lang. En onze zonden zijn zo bitter. Heere, laten we onder de indruk van al deze dingen dan ook met ernst ons mogen zetten om te horen wat van uwentwege gezegd wordt. Bewaar ons voor afleidende en afdwalende gedachten. Bewaar er ons voor, Heere, dat wij ons bezig zouden houden met allerlei zaken die met het evangelie niet of nauwelijks te maken hebben. En wilt u ons door uw Heilige Geest zo beïnvloeden, ook in onze gedachtengang, dat wij geconcentreerd mogen zijn op wat van uwentwege gezegd wordt. Bekwaam hem die uw woord verkondigt dan ook om het zo te doen, dat het is naar de zin en mening van uw geest, en gebruik gij het in uw dienst tot bevordering van uw koninkrijk en tot afbreuk van het rijk van de vorst der duisternis. Heere, we zeggen uw grote naam dank dat gij ons nog de vrijheid laat om samen te komen en dat wij zo ook nog voor uw heilig aangezicht mogen vergaderen en onze noden u nog mogen bekendmaken. Want dat is een voorrecht dat velen van onze medemensen moeten missen. U geeft het ons nog wel. Waar er toch geen onderscheid is en waar wij toch in ieder geval niet van onszelf kunnen zeggen dat wij beter zijn dan anderen. Heere, schenk ons te zien hoe groot het voorrecht is, maar wilt u ons ook doen verstaan hoe groot de verantwoordelijkheid er is die uit dit voorrecht voortvloeit. Heb dank voor uw zegeningen ook aan verschillende in ons midden gegeven. Wij erkennen uw naam voor dat gezin in de gemeente waar gij opnieuw de vreugde hebt gegeven dat een kind ter wereld mocht komen. U hebt als de grote schepper dit leven geformeerd. En u hebt intussen ook het leven van de moeder willen sparen. We zeggen u het dank voor, Heere, dat u deze ouders hebt willen verblijden bij vernieuwing door uw grote daden. Geef dat zij in diepe afhankelijkheid dit kind uit uw handen mogen ontvangen, in het besef dat er op hen nu opnieuw een grote verantwoordelijkheid gelegd is. En laten zij van uw genade begeren om dit kind met hun andere kinderen te mogen grootbrengen in de vrezen van uw naam. Geef hen dan ook zelf die vrezen des Heren. Heere, wij danken uw grote naam ook voor broeder Thale die na zijn ziekenhuisperiode weer in de kerk mocht komen. U hebt hem willen sparen. U hebt hem tot nog toe ook herstel willen geven, althans zover. En Heere, daarin is uw goedheid nog over zijn leven. U hebt uw hand nog niet van hem afgetrokken. Er zijn er zoveel die soortgelijke waarschuwingen niet eens krijgen, maar bij wie de dood onmiddellijk toeslaat. Dat hebt u in zijn leven nog willen verhoeden. En gij hebt hem nog verlenging van zijn leven willen geven. Heere, dat is een groot voorrecht aan hem onverdiend geschonken. Laat hiermee in u mogen eindigen. En de tijd die hij nu nog verder mag ontvangen, boven alles ook besteden om u de Heere te zoeken en uw genade deelachtig te zijn. Werk met uw geest in zijn hart en geef dat hij boven alle andere dingen zich bezig mag houden met dat heil dat nooit vergaat, ook door de dood niet teniet gedaan kan worden. Heere, wij bidden u voor alle zieken, voor alle die door uw hand bezocht worden, voor alle beproefden, voor alle die een moeilijke levensweg moeten gaan. Wees gij een God van ontferming, die het ook en bijzonder in de beproevingen en in de tegenspoeden wilt bewijzen, dat u een helper zijt, dat u uitredt en doorhelpt. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, verheerlijk uw naam, daarin dat uw woord verkondigd mag worden, maar bijzonder dat uw geest uw woord gebruikt om zondaren zalig te maken en om uw volk te onderrichten in het heil dat gij bereid hebt voor alle die u vrezen. Breek Satans rijk af en verijdel zijn listen en zijn aanslagen. Maak uw weldaden wonderbaar, o groot en heerlijk God. Doe ook verzoening over al onze zonden. Er is in ons leven veel wat voor u niet kan bestaan. Vergeef het, o God. Reinig ons van alle ongerechtigheden. En wilt u ons bekwamen om u te vrezen. Hoor ons zo. De wegneming van al het verkeerde. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen uit Psalm 89, het 9e en het 15e vers. Psalm 89, vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En vers 15, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Na de teleurstellende ervaring die Paulus en Barnabas hebben opgedaan, zodra ze in Klein-Azië voet aan land zetten, een teleurstelling veroorzaakt door het onverwachte vertrek van Johannes Marcus, zijn de apostelen verder gereisd. Ze zijn niet lang in Perge gebleven. Ze hebben daar ook het evangelie niet verkondigd, althans wij weten daar niet van. Dat wordt ons in ieder geval niet meegedeeld in Handelingen 13. Ze zijn verder getrokken, landinwaarts. En totdat ze kwamen in Antiochië. Dat moet u natuurlijk niet verwarren met het Antiochië in Syrië, waarvan wij lezen in het begin van Handelingen 13, dat was een plaats met dezelfde naam, maar het was een heel andere plaats. Nu komen ze in Antiochië in Pisidië, ook wel in Galatië. En daar verblijven ze enige tijd. Ik denk niet dat het Paulus' bedoeling was om in Antiochië lang te blijven. We krijgen uit alles de indruk dat hij verder wilde gaan. Maar dat op een of andere manier de Heere hem duidelijk gemaakt heeft dat hij toch in deze stad Antiochië het woord Gods moest prediken. We vinden dat meer dan één keer in de zendingsreizen van Paulus tot uitdrukking gebracht, dat de Heere door bepaalde leidingen van zijn voorzienigheid aan de apostel duidelijk maakte waar hij wel en waar hij niet het woord moest verkondigen. Ik vermoed op grond van een tekst uit de Galatenbrief dat Paulus niet in de zin had om in Antiochië het woord te verkondigen, maar dat hij ergens anders heen wilde. Maar God bestuurt het zo dat hij in deze stad wel enige tijd verblijf houdt. De tekst in Galaten waar ik aan denk is Galaten 4 vers 13. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En de eerste maal dat Paulus in Galatië is, is hier, in deze stad Antiochië. En als hij later aan de Galaten schrijft, dan herinnert hij hen eraan dat de eerste keer dat hij in hun midden het woord verkondigde, dat was door zwakheid des vleeses. Kennelijk is Paulus ziek geworden in Antiochië. Kon hij niet verder reizen? En werd hij er zo door de Heere bij bepaald dat hij niet verder mocht, voordat hij ook daar het evangelie van de Heere Jezus Christus verkondigd had. Dat is dan op een andere manier door de Heere bestuurd als later, als hij probeert in Mysië en in Bithynië het evangelie te verkondigen, maar dan laat de Geest het hem niet toe. En dan stuurt de Heilige Geest hem tenslotte naar Troas, waar hij dat gezicht van de Macedonische man ziet, en dan moet hij oversteken naar Macedonië om daar het evangelie te verkondigen. Wel nu, de Heere heeft allerlei middelen om Paulus en al zijn dienstknechten duidelijk te maken waar zij zijn woord hebben te verkondigen. En Paulus is er door de Heere zelf dan ook bij bepaald toen hij in Antiochië kwam. Hier moet hij het evangelie verkondigen. Maar dat gebeurt in zwakheid. In zwakheid. En dan zouden wij zeggen, dat is dan toch wel beslist niet een weg die wij zouden verkiezen en een weg die wij zouden aanprijzen. Als het toch om de verkondiging van het evangelie gaat, dan zal de dienstknecht van het evangelie dat toch in volle overtuiging niet alleen moeten doen, maar ook toegerust met bekwaamheid en met kracht, ook lichaamskracht, zodat hij overtuigend kan spreken. Wel nu, de Heere heeft dat voor de Galatiërs anders beschikt, want daar komt een dienstknecht van het woord en die is ziek en die is zwak en in al de lichamelijke zwakheid moet hij het woord van God in Antiochië verkondigen. En zo ging dat daar. Ze gaan eerst naar de synagoge. Zoals Paulus dat later overal blijkt te doen. Want overal in de wereld van die tijd, ook buiten het land Palestina, woonden Joden. En in de ene plaats meer, in de andere plaats wat minder. Maar als er een behoorlijk aantal Joden verzameld waren in een bepaalde stad, dan hadden ze gemeenlijk hun synagoge daar. En dan hielden ze daar hun eigen kerkdiensten, hun synagogediensten, vanzelfsprekend op de Sabbatdag. En het blijkt dat Paulus op zijn zendingsreizen zich aan deze regel houdt, dat hij, waar hij ook komt, eerst aan de Joden het evangelie gaat verkondigen. Naar de regel die hij zelf in de Romeinenbrief onder woorden brengt, eerst de Jood en ook de Griek. Hij is wel de heidenapostel. Hij is wel bijzonder ook afgezonderd door de Heren om de naam des Heren te dragen, ook onder de heidenen. Maar daarmee is zijn roeping om het evangelie aan de Joden te brengen niet teniet gedaan. Zoals hij in Romeinen 11 zegt, hij zoekt ook enigen van zijn vlees te mogen behouden. En het gaat de apostel ook om dat overblijfsel in Israël. Dat overblijfsel na de verkiezing der genade. En zo komen ze in de synagoge. En daar nemen ze plaats. En als de wetslezing en de profetenlezing hebben plaatsgevonden, dat geschiedde naar vaste orde. Voor elke sabbat was er een bepaald gedeelte vastgesteld. Er was geen vrije tekstkeuze, maar het was voor het hele jaar geregeld. Na die vaste wetslezing en na die vaste profetenlezing worden de apostelen uitgenodigd om een woord te spreken. Een woord van vertroosting staat er. Mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. U mag dat woord vertroosting ook vertalen met vermaning. Een woord van vermaan, een woord van onderwijs, een woord dat inderdaad ook voor de Joden in Antiochië nuttig zou kunnen zijn. Die leiders van de synagoge hebben dus kennelijk in Paulus en Barnabas wel wat vertrouwen. Ze geven hen althans voluit de gelegenheid om te spreken. En dan breekt er in Paulus' leven een gewichtig ogenblik aan. In al zijn zwakheid, hij zal nog maar net wat opgeknapt zijn van zijn ziekte waaraan hij geleden heeft. In al zijn zwakheid weet hij zich toch gesterkt en geroepen door de Heere, die hem nu een gelegenheid geeft om tot zijn volksgenoten het woord Gods te brengen, het evangelie van Christus. Hij wenkt met de hand, zodat het gepraat dat meestal vrijelijk plaatsvond in de synagoge zwijgt, zodat er stilte komt, en als het stil geworden is, begint hij, gij Israëlitische mannen, en gij die God vreest, hoort toe. Hij richt zich tot de Joden daar en tot, en dat is een staande uitdrukking in het boek Handelingen, de Godvrezenden, zij die God vrezen, daarmee worden bedoeld degenen die uit het heidendom zich bij het Jodendom hebben aangesloten en die mee, hoewel ze van afkomst heidenen waren, de Joodse synagogediensten bezoeken. Ze hebben op de een of andere manier, zijn ze teleurgesteld in de afgodendienst en daar hebben ze zich min of meer van afgekeerd en ze voelen zich aangetrokken tot de God van Israël. En zo hebben ze zich onder het woord van de God van Israël gevoegd in de synagoge. Ze werden in de regel als een aparte groep beschouwd in de synagoge. Vandaar dat Paulus ze allebei aanspreekt. Joden en Jodengenoten. Gij die God vreest. En roept hij ze toe om naar hem te luisteren. Is het dan zo dat Paulus van mening is dat wat hij te zeggen heeft zo belangrijk is? Jawel. Niet omdat het zijn woord is, want dan zou het wel van minder belang zijn. Maar Paulus is ervan overtuigd dat hij Gods woord mag spreken. En vandaar dat hij ook vrijmoedig om aandacht vraagt. Als wij als mensen tegenover elkaar het woord voeren, dan is het nog de vraag of onze woorden wel aandacht verdienen. En of wij van onze medemensen wel mogen vragen, hoort toe. Want er is zoveel van wat wij zeggen dat voluit ijdelheid en nutteloosheid is, dat we onze aandacht beter aan wat anders konden besteden. Maar als God spreekt, en God doet dat nu eenmaal door middel van mensen die hij roept en waarvan hij zich bedient, als God spreekt, dan mag Paulus inderdaad zeggen tot die Joden en die Jodengenoten in de synagoge van Antiochië, hoort toe. En dan lezen we Paulus' eerste preek. Hij heeft natuurlijk al eerder gepreekt op het eiland Cyprus. Daar was hij ook in de synagoge te vinden. En daar komen we hem tegen aan het hof van de Romeinse stadhouder, waar hij ook het woord van God verkondigd heeft. Maar de inhoud daarvan is ons verborgen gebleven. Daar heeft de Heilige Geest ons in de schriften niet over ingelicht. Maar hier vinden wij een weergave van de eerste woordbediening door de apostel Paulus. Na zijn bekering heeft hij terstond Christus gepreekt. Zo staat er in Handelingen 9. Wel nu, hier hebben we een voorbeeld hoe de apostel Christus gepreekt heeft. Ik kan vanzelf niet bij elk onderdeel van deze prediking door Paulus stilstaan. Ik licht er een aantal dingen uit. In de eerste plaats zien wij, en dat laat zich verstaan, want hij spreekt immers tot Joden. In de eerste plaats zien wij dat de apostel even met zijn gehoor teruggaat in de geschiedenis van het volk Israël. En hij laat ze zien waar ze vandaan komen. Uit Egypte. Daar heeft God hen uitverkoren. Toen zij slaven waren. En zo herinnert hij hen aan hun nietige afkomst. Ze waren geen volk waar wat in zat en waar God eer mee inlegde. Ze waren zwart door dienstbaarheid. Ze waren slaven van Farao. Daar heeft God hen gekend. Hij laat het de Joden voelen, vergeet uw afkomst niet. Er is voor niemand reden om hoogmoedig te zijn, ook niet voor een zoon van Abraham. Want hij is maar uit Egypte afkomstig. En door vrije genade, door soevereine verkiezing verhoogd. Toen ze vreemdelingen waren in een vreemd land. En door almachtige kracht bevrijd. Door een hoge arm uit Egypte geleid. Israël, zo wil Paulus hier aan het begin van zijn reden zeggen, Israël is ook maar een volk van gelijke beweging als de rest. Israël is een volk dat in zichzelf niets anders en niets meer is en niets beter is dan de rest van de volkeren. En toen de Heere hen eenmaal verkoren had en toen hij hen uitgevoerd had uit Egypte, heeft hij hen gedragen. Zo zegt de apostel eigenlijk. Hij heeft hun zeden verdragen in de woestijn. Al die murmureringen en al die dingen die ze er in de woestijn uitvoerden, waarin ze tegen God en tegen zijn beleid menigmaal ingingen, God heeft daar in zijn groot geduld, in zijn langmoedigheid geduld mee gehad. Totdat hij ze, en alweer een bewijs van zijn grote ontferming, in het land der belofte bracht. En ze dat land schonk. En ze dat land erfelijk deed bezitten. En toen gaf hij hen richters. En toen gaf hij hen een koning. En de eerste koning, die eigenlijk meer een vloek voor het volk was, heeft hij afgezet om ze daarna de man naar zijn hart te geven. David. En bij David staat de apostel Paulus stil. En u kunt zich wel indenken dat de Joden naar dat thema, naar dit element in de prediking van de apostel, graag geluisterd hebben. Want over David hoorden ze graag. David, de koning, de man naar Gods hart. Hij roept in hen op de herinneringen aan dat glorierijke verleden. Toen ze als volk machtig en sterk waren. Hij roept bij de Joden de herinnering wakker aan heerlijke tijden. En ze worden er weer aan herinnerd aan het heimwee dat er mag zijn. Naar de herstelling van de tijd van David en van de troon van David. Maar als Paulus eenmaal dat thema van David heeft aangeraakt. Dan is het voor hem een kleine stap. Voor de Joden nog lang geen kleine stap om van David naar Jezus te komen. U ziet het, dat doet de apostel. Daarmee gaat hij de Joden op een ander spoor leiden als het spoor waarop ze als het ware vanzelf vanuit hun theologie zitten. Als het over David gaat, dan komt er heimwee in hun ziel dat God die tijd wil herstellen. Dat hij die heerlijkheid weer wil hergeven. Dat hij net als David zijn volk vrij wil maken van onderdrukkers en van vijanden. Maar daar spreekt apostel Paulus niet over. Hij laat het aan de Joden zien dat God met David niet het eindpunt bereikt had. Maar dat David eigenlijk niet anders was dan een afschaduwing van de komende. En van het zaad van deze, zo zegt Paulus, heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker, Jezus. En dan klinkt daar in de synagoge een naam waar ze nog helemaal niet aan gewend zijn. En waar de Joden nog helemaal niet van gediend zijn ook. De naam Jezus. Dat is de naam van hem die gekomen is, maar, zo legt de apostel verder uit, de naam van hem die door de oudsten in Jeruzalem veroordeeld is. Dat wisten ze in Antiochië, daar hadden ze vanzelfsprekend bericht over gehad. De contacten met het moederland waren dusdanig dat ze vanzelfsprekend al lang geïnformeerd waren over de dingen die in Jeruzalem geschied zijn en over Jezus van Nazareth, die verleider, die door de overpriesters en door de schriftgeleerden veroordeeld was, die naar Pilatus gebracht is en die ook door Pilatus veroordeeld is. Paulus haalt die dingen aan en die weten ze wel, maar ze beginnen zich vanzelfsprekend wel hoe langer hoe meer af te vragen waar deze prediker heen wil. Toen hij het over David had en toen hij het over die verkiezing van Israël had en over de daden Gods in het verleden, toen hebben ze aan hem met instemming geluisterd. Maar wat hij nu noemt en de dingen waar hij nu over spreekt, daar zijn ze het toch zo nog maar niet over eens. Maar Paulus gaat verder en hij bewijst het, dat degene over wie hij het nu heeft, deze Jezus uit het zaad van David verwekt en door de overpriesters veroordeeld en ter dood gebracht en in het graf gelegd, dat deze Jezus toch degene is van wie in de profeten en in het gehele Oude Testament gesproken wordt. En de apostel noemt zomaar drie plaatsen uit het Oude Testament, waaruit blijkt dat het Oude Testament van deze Jezus spreekt. In de tweede psalm. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Jesaja 55. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. En dan weer de 16e psalm. Dat getuigenis van David, waarin David spreekt dat God zijn heilige de verderving niet zal doen zien. En Paulus betrekt al die drie schriftwoorden op wat er gebeurd is op de morgen van de opstanding. Toen de Heere Jezus Christus uit de doden opstond. Hij was wel gestorven. Hij was ook wel begraven, maar God heeft hem opgewekt. En de apostel zegt, daar zijn wij getuigen van. En dan voegt hij erbij en daar is de schrift zelf ook getuige van. Hoe dan? Wel, doordat de Heer het in zijn woord al gezegd heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Wordt door Paulus betrokken op die opstanding van Christus uit de doden. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Wordt door Paulus betrokken op de opstanding van Christus uit de doden. God zal niet toestaan dat zijn heilige de verderving zal zien. Wordt alweer door de prediker betrokken op de opstanding van Christus. En dan komt de apostel tot het hoogtepunt van zijn prediking en dan zegt hij dat in deze Jezus de vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat alles waar de wet van Mozes hen niet van kon verlossen, dat ze daarvan wel verlost kunnen worden door Jezus Christus, namelijk in ieder die gelooft. En zo heeft de apostel Paulus in het kort even een gedeelte van de geschiedenis van Israël doorwandeld en hij is uitgekomen bij hem wiens naam hij te prediken heeft. Ik zei het u al, in Damascus, kort na zijn bekering, heeft hij Christus gepredikt. Hier zien wij hoe hij dat doet. Niet altijd op dezelfde manier. Maar welk gedeelte van het Oude Testament de apostel ook genomen zou hebben, hij weet dat hij ermee uit moet komen bij Christus, want het is in het Oude Testament alles vol van deze Christus. Zo heeft Paulus de schriften door genade leren lezen. En zo wil hij ze ook in Antiochië de schriften leren lezen, als het getuigenis van hem die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En daar spreekt Gods genade in. Dat moeten ze goed voelen daar in Antiochië. Vandaar dat de apostel zegt in het 26e vers, mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham en die onder u God vrezen, tot u is dit woord van deze zaligheid gezonden. Tot u. Aan het eind van dat hoofdstuk lezen we dat ook de heidenen datzelfde woord mogen horen. Maar hier zo op dit moment, nu de apostel staat in de synagoge, te midden van Joden en Jodengenoten, nu mag hij nog zeggen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden, tot het geslacht van Abraham. En dat zijn degenen die zich van de Heere Jezus hebben afgekeerd. En dat zijn degenen wie er oversten Jezus hebben veroordeeld. En dat zijn degenen die het keer op keer bewijzen dat hoewel de Heere tot de zijnen komt, de zijnen hem niet hebben aangenomen. Dat zijn degenen die het al zo menigmaal hebben bewezen dat ze hardnekkig en wederspannig zijn en dat ze geen lust hebben in de kennis van de wegen des Heeren. En toch zegt de apostel tot u. Hoe hardnekkig ze ook zijn en hoe wederspannig ze ook zijn en hoezeer ze het ook proberen om God te behagen langs de weg van de werken der wet en hoezeer ze ook geprobeerd hebben uit zichzelf en door eigen inspanning God te behagen en niet van genade te leven, toch wordt aan deze Joden het woord van deze zaligheid gericht. God heeft van de Joden in Antiochië nog geen afscheid genomen. Hij laat ze nog niet varen naar het goeddunken van hun eigen hart. God heeft trouwens nooit van de Joden afscheid genomen. Om ze nu maar voorgoed te vergeten en onder het oordeel van zijn gramschap prijs te geven. Tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Voelt u de grote genade Gods die daarin tot openbaring komt? Nu mogen ze het horen, hoewel ze het duizendvoudig verzondigd hebben. Nu mogen ze toch nog horen, zaligheid in Jezus, zaligmaker. En niet alleen mogen zij het horen, ook wij. Er zijn eeuwen verstreken sinds de apostel Paulus het evangelie verkondigde in de synagoge van Antiochië, maar de boodschap is dezelfde gebleven. Het gehoor is anders geworden. De omgeving is anders geworden. Het is geen synagoge, maar het is een kerkgebouw. De orde van dienst is anders geworden. Onze liturgie verschilt, maar ons hart is nog hetzelfde. Er mag veel veranderd zijn in de loop van de geschiedenis. Er mag veel veranderd zijn in de vorm van eredienst. Maar wij zitten hier als mensen die van nature eenzelfde hart hebben als die luisteraars in de synagoge van Antiochië. En wij hebben net als zij het verdiend dat God aan ons voorbij zou gaan. Je mag nog meer verschilpunten opnoemen tussen ons en hen. Maar in wezen zijn wij toch met hen één en komen wij met hen overeen, namelijk hierin dat er bij ons van nature net zo min plaats is voor de Heere Jezus Christus als dat er bij hen plaats voor hem was. En als de Heere tot Israël komt, tot de zijnen, en als dan blijkt dat de zijnen hem niet hebben aangenomen, dan heeft die historie zich allang herhaald. Ook in ons midden. En van nature doen wij toch niet anders. Moet u dat ook niet toestemmen? Geeft uw geweten mij daarin vanavond geen gelijk? Dat wij het ook zo vaak hebben uitgesproken als de Heere tot ons kwam met zijn woord. Maar dat wij doen antwoorden door te zeggen of te denken, althans door het in onze levensopenbaring te bewijzen, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wel nu, hoe lang we dat ook gedaan hebben en hoe ernstig dat dan ook mag zijn, vanavond geldt toch het woord, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Wij mogen het net zo goed als de Joden in Antiochië horen, dat God een weg des vredes geopend heeft. En gedachten des vredes gedacht heeft. En dat hij zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. Hij heeft verwekt uit het zaad van David, Jezus. En dan zei het ons ook bekend, zoals het de Joden in Antiochië bekend moest zijn, dat in deze, dat is dus in deze Jezus, God de vergeving van zonden geopenbaard heeft. Niet buiten hem, niet in hem plus in nog wat, maar in hem alleen. En dat een iegelijk die zalig zal worden, het zal moeten worden door hem. En een iegelijk die vergeving van zijn zonde zal ontvangen, het zal moeten ontvangen door hem. Niet langs die weg waar langs de Joden het gedacht hebben te kunnen bereiken, langs de weg van Mozes, de wet van Mozes. U kent de Joodse gedachtegang. Dat zij langs hun eigen wetswerken de Heere zouden behagen, dat zij hun zondige daden zouden kunnen balanceren met hun goede daden, met hun gehoorzaamheid, met hun vervulling van de geboden Gods, met hun nauwgezet leven, de wet van Mozes. Paulus, die zelf ook in die gedachtegang verstrikt gezeten heeft en die tot op het moment van zijn bekering op de weg naar Damascus gedacht heeft dat hij langs die weg gerechtigheid kon verwerven. Hij heeft het nu door het werk van de geest in zijn leven afgeleerd en hij heeft één hartstocht, namelijk dat zijn volksgenoten het ook zullen afleren. Hij kan het niet meer doen met de wet van Mozes. Hij kan het niet meer doen met het zoeken van gerechtigheid in de weg van de inzettingen des Heren. Hij heeft geleerd dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. En dat de wet geestelijk is, maar dat hij vleeselijk is. En dat de mens die het toch nog zoekt langs de weg van gehoorzaamheid aan Gods geboden en doen van Gods inzettingen en het betrachten van dit en het doen van dat en al die werken der wet, dat zo iemand bedrogen uitkomt, al verbeeldt hij zichzelf nog zo ernstig dat het goed met hem en met zijn ziel staat op weg naar de eeuwigheid. En daarom, hij zegt het met alle overtuiging tot de Joden en de Jodengenoten in de synagogen daar in Antiochië. Van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, wordt er eigenlijk die geloofd door deze gerechtvaardigd. Hij predikte terstond Christus, voelt u wel? Hij predikt hem als Jezus de zaligmaker. Hij predikt hem als de opgestane, door de Vader opgewekt. En de schriften bewijzen het. Hij predikt hem als degene in wie vergeving is. En door wie mogelijk is geworden wat langs een andere weg helemaal onmogelijk is en blijft. Namelijk gerechtvaardigd. Vaardigd worden van onze zonden. Tot ons is dat woord der zaligheid gezonden, gemeente, maar dan ook met dezelfde inhoud. Met dezelfde inhoud, namelijk dat er alleen behoud is in hem, niet buiten hem, niet in wat wij zelf doen, niet in wat wij bezitten buiten Christus. Niet in wat wij denken of klaarmaken, daar is geen heil te verwachten. We hebben zonde. Niet waar, dat veronderstelt de apostel als hij dat zo tegen die gemeente, tegen die synagoge in Antiochië zegt. Als hij het over de vergeving van zonden heeft, dan veronderstelt hij de aanwezigheid van zonde. Dat is voor hem een gegeven. Dat is een uitgangspunt. Daar hoeft hij niet over te discussiëren. Hij weet dat in de mens geen goed woont. Hij weet dat er in al de hoorders die nu naar hem luisteren geen gerechtigheid is, maar enkel ongerechtigheid. En hij weet ook dat zal het wel zijn met de mens, die mens van de zonde verlost moet worden. Maar hoe? Daar hadden ze zo hun eigen gedachten over, maar Paulus haalt daar een streep door. Hij zegt, niet zo, niet zoals uw synagogeoverste u verteld heeft, niet zoals de rabbijnen en de schriftgeleerden u het hebben voorgehouden, niet door de werken der wet en niet door de wet van Mozes, maar door Jezus. En dat is altijd weer de boodschap, gemeente, dat is ook de boodschap vanmiddag, vanavond. U zit hier als zondaar. Of u nu een begenadigd zondaar bent of een onbekeerde zondaar, maar u zit hier als een zondaar. En zal het wel met u zijn, dan zullen uw zonden vergeven moeten worden. Dan moet u ze kwijt. Dan moet u ervan verlost worden. Hoe? Hoe probeert u het? Of probeert u het helemaal niet? Neemt u dit als een feit aan dat u een zondaar bent, maar maakt u zich er verder ook niet ongerust over en bent u er niet mee bezet en leeft u ondanks dit feit toch maar verder? En dan ziet u wel hoe het dan verder gaat en waar het verder terecht komt. Dat is wat veel mensen doen. Niet waar? Veel mensen die in zekere rechtzinnigheid toegeven dat ze zondaar zijn, maar er zich verder ook niet druk om maken. Er verder ook niet ongerust over zijn. Er verder geen verdriet over hebben. Geen smart over kennen. De nood ervan niet voelen. Er geen vergeving voor nodig hebben. Die mensen zijn er maar al te veel. Bent u er ook zo een? En zult u dan wel zien hoe het straks gaat? En wat de rechter van hemel en aarde, die zijn wet serieus neemt en blijft nemen, dan met u zal doen? Moet u dan met een ongeredde ziel en met een onvergeven schuld straks voor de rechter verschijnen? Dan helpt het ons niet als we al rechtzinnig gezegd hebben en ook daar nog eens een keer erkennen dat we zondaren waren, als we dat zomaar gezegd hebben. Zonder dat we ervoor op de knieën kwamen en zonder dat onze schuld ons werkelijk tot schuld werd. En zonder dat wij genade gezocht hebben en zonder dat wij de tollenaarsbeden waarachtig gebeden hebben. Dan zal elke erkentenis van zondaar zijn ons geen goed doen. Besef het toch eens wat het betekent om zondaar te zijn. Besef het daartegenover ook eens wat het betekent dat God zegt, tot u is het woord der zaligheid gezonden. De Heere weet precies wat u in uw zondige staat nodig hebt. En hij geeft u zo'n evangelie dat precies bij uw zondige staat en uw ellendige verlorenheid past. Want hij geeft u het evangelie van hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij geeft het evangelie van de Heere Jezus Christus. De Heere zoekt uw behoud. Daarom laat hij het woord der zaligheid u verkondigen. En al hebt u dan nog nooit uw eigen zaligheid gezocht, en al hebt u dan nog nooit uw eigen ziel ernstig genomen, en al hebt u zich nooit in ernst afgevraagd, mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En al hebt u misschien nog nooit een ogenblik in ernst uzelf afgevraagd, wat moet er straks van mijn ziel terechtkomen? En hoe krijg ik vergeving van zonde? En hoe word ik verlost en met God verzoend? Al hebt u zichzelf die dingen nog nooit in ernst afgevraagd. De Heere heeft wel uw behoud op het oog. Daarom laat hij het woord der zaligheid tot u zenden. En hij zegt het, bekeert u toch, want waarom zou het gesterven? Bent u er nog zo een die zomaar doorgaat, ondanks de werkelijkheid van de zonde, of hebt u het geleerd dat uw zonden werkelijk scheiding maken tussen de Heere en uw ziel? Hebt u er al iets van gevoeld, dat dat een last is? Hebt u er al iets van gezien dat u door uw zonde uzelf niet alleen in de ellende gestort hebt, maar God ook onteert, dat u tegen een goeddoend God gezondigd hebt? En is het uw begeerte geworden om te weten of er voor u nog een mogelijkheid is om behouden te worden, verlost van die zonde te worden, vergeving van zonde te ontvangen? Als de Heere dan het woord der zaligheid tot ons laat zenden, dan mag Paulus erbij zeggen, dat in Jezus Christus die noodzakelijke vergeving gepredikt wordt. Als u dan van uw zonde begeert verlost te worden, als u een nieuw leven begeert te leven, als u met God verzoend begeert te worden, als het verlangen van uw ziel geworden is om verlost en bevrijd van die last van schuld en ongerechtigheid te zijn, dan verklinkt het evangelie, dan wordt de boodschap verkondigd, dat is alles te verkrijgen, om niet in deze, in Jezus Christus. En in hem is alles te verkrijgen wat u bij anderen en langs andere wegen nooit verkrijgen kunt. Zoek het dan toch bij hem. Probeer dan toch niet langer, als u dat wellicht al probeert, in de weg van een verbroken werkverbond uw zonden vergeven te krijgen. Probeer dan toch niet langer in de weg van de wet van Mozes uzelf aangenaam te maken bij God. Probeer dan ook niet in de weg van gestalten en gestaltelijk leven uzelf de hoogte te brengen van een zondaar die de verlossing mag kennen. Het enige wat de mens overblijft is dat hij als een verlorene, als een arme en ellendige, als een ongeschikte en een onbekwame, als een albederver,
zich leert wenden tot deze, die Paulus mag prediken als degene in wie de vergeving van zonde verkondigd wordt. Daar zal een mens toch moeten leren terechtkomen. Dat is de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, door welke de mensen moeten zalig worden. Dat is Gods eigen Zoon, die zich in deze wereld gegeven heeft en die gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises, om in de weg van zijn zelfovergave en de storting van zijn bloed zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is degene die zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk heeft opgeofferd en wiens bloed een verse en levende weg heeft ingewijd, waarlangs een verloren zondaar met nog zoveel schuld en ongerechtigheid beladen toch mag toegaan tot de troon der genade om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Door deze heeft God zaligheid geopenbaard. Oh, wat een wonder dat ze dat in Antiochië mogen horen. Dat hebben ze nog nooit gehoord. Dat is voor het eerst in hun leven dat ze zo geconfronteerd worden met de blijde boodschap. Wij hebben het al veel vaker gehoord. En wat hebben wij ermee gedaan? Paulus weet dat de mens van nature geneigd is dat woord van de Heere af te wijzen. Hij houdt er ook rekening mee in zijn prediking. Vandaar dat hij zijn prediking, zijn evangelieprediking eindigt met een ernstige en dringende waarschuwing. Want hij is, als hij zo de weg des heils bekend maakt en als hij ze zo spreekt van de Heere Jezus Christus, in wie nu alles te verkrijgen is wat een verloren kind van Adam nodig heeft. Als hij ze zo vertelt dat dat het enige is wat nodig is en dat de Heere dat ook zelf nog door genade wil werken, namelijk geloof in hem. Om zo gerechtvaardigd te worden van alles waar de wet van Mozes ons nooit van rechtvaardigen kan. Als hij ze zo die weg der zaligheid gewezen heeft, dan voegt hij er de ernstige waarschuwing aan toe. En hij zegt, zie dan toe, dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Het is dus mogelijk om onder het evangelie te zitten in de synagoge van Antiochië en te horen van Jezus Christus en dien gekruisigd en opgestaan. Het is dus mogelijk om te behoren tot het volk van Israël, waartegen de apostel Paulus zegt, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Het is mogelijk om te horen de blijde boodschap, de klanken van het evangelie der bevrijding, en dan toch een verachter te zijn. En dan toch onder het oordeel Gods verloren te gaan. Het is dus mogelijk om die blijde boodschap te verwerpen. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is van een andere generatie. En wat zijn er al geweest, gemeente, van wie dit gezegd moest worden? Wat zijn er al velen geweest die vertoefd hebben misschien wel een leven lang onder het woord Gods? En die van dat evangelie van Jezus hebben kennis gedragen. Wat zijn er al velen geweest die onder de zuiverste prediking gezeten hebben. En tot wie het woord der zaligheid gezonden was. Wat zijn er al velen geweest aan wie er hart de Heere dat woord van zijn genade heeft neergelegd. En die van Christus wegen gebeden zijn. Laat u met God verzoenen. Maar die verachters bleken te zijn van het woord der genade. En die verdwenen zijn, niet alleen van de aardbodem, maar ook van onder de gunst en van onder het evangelie van genade vandaan. Wat zijn er al velen geweest die dat woord wel geweten hebben en die de weg ook wel geweten hebben, maar die hem niet bewandeld hebben. Er zullen er ook velen, ondanks het dringend vermaan van de apostel in Antiochië, toch die weg van de verharding en van de verachting gaan. Er zullen er ook uit ons midden velen die weggaan, of sommigen. O, wat zal een mens het hart te verantwoorden hebben als hij gehoord heeft tot mij, was het woord deze zaligheid gezonden. En die dan toch van de Heere te horen krijgt, gij verachter, verwondert u en verdwijnt. Wat zal het verschrikkelijk zijn als de Heere ons zo moet beoordelen. Moet dat dan? Moet dat dan? Is dat dan noodzakelijk? Als de Heere dat woord van de zaligheid ons laat zenden en verkondigen, is het dan niet omdat de Heere er een lust en een behagen in heeft, allen die door het evangelie geroepen worden, ook zalig te maken? Is het dan niet zoals wij onze belijdenis zeggen, dat de Heere wil, en dat heeft hij ook geopenbaard, dat allen die geroepen worden ernstig en welmenend ook zouden komen? O nee, een mens hoeft niet verloren te gaan. Hij heeft het aan zichzelf te danken als hij als een verachter moet worden aangesproken en straks verdwijnen moet. Gij hebt niet gewild. Ja, maar er staat toch verderop in dat hoofdstuk ook. Ja, ik weet wat er verderop in dat hoofdstuk staat. Daar zullen we het ook een keer over hebben bij leven en welzijn. Dat er zoveel geloofden als er tot het eeuwige leven verordineerd waren. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar dat weerspreekt niet dat woord dat de apostel hier uit het boek Habakuk aanhaalt. En waarin al de verantwoordelijkheid op de hoorder gelegd wordt. Ziet dan toe dat van u niet gezegd wordt. Gij verachter. O gemeente van Gods wegen wordt ons vanavond het woord der zaligheid gebracht. Van Gods wegen wordt ons, en ik weet wel, ik heb niks nieuws gezegd, in feite zegt de apostel, voor ons niet zoveel nieuws. Voor die mensen in Antiochië was het allemaal nieuw, op die inleiding na. Maar wij hebben deze dingen al zo vaak gehoord. En hoewel we het zo vaak gehoord hebben, hebben we het niet iedere keer weer opnieuw te horen? Moeten we er niet iedere keer weer opnieuw bij bepaald worden? Moet het ons niet iedere keer weer gezegd worden? Zondaar zijt ge, verloren in zonde en schuld zijt ge, maar God heeft een weg geopend, hij heeft zijn zoon gegeven, hij heeft zaligheid bekendgemaakt, hij spreekt van vergeving van zonde, hij wijst ons die weg om te ontkomen, hij roept en hij nodigt, hij lokt en hij vermaant ons om niet op de weg van het verderf voor te gaan, maar hem te voet te vallen. En wel nu, deze dingen worden ons dan weer bij vernieuwing gezegd. En als u er dan nog nooit acht op hebt geslagen, laat er dan vanavond aandacht voor zijn. Hoort toe. Hoort toe. Als wij voor dit evangelie onze oren sluiten en als wij overgaan tot het doen van andere dingen en als wij weer bezig zijn met van alles en nog wat, er als onze aandacht weer aan allerlei zaken gegeven wordt en wij vergeten het weer, ja, ach ja, dan zal van ons gezegd worden, gij verachters, verwondert u en verdwijnt. Hoe lang nog? Hoe lang krijgen we nog gelegenheid om toe te horen? Hoe lang wordt het woord deze zaligheid ons nog gezonden? Hoe lang wordt de weg der zaligheid ons nog gepredikt? Hoort toe! U die tot nog toe in de verharding van uw hart, in uw onbekeerlijke staat voortgeleefd hebt, hoort toe! En u die door genade geleerd hebt om uw hoop op hem te stellen. U moet er nog heel wat van leren, denk ik. En we zijn nog niet zo gauw af. We zijn zo gauw nog niet genezen van dat via Mozes toch nog wat willen bereiken. En toch nog een stukje vergeving proberen te ontvangen. En we zijn er nog niet zo gauw aan toe om alles uitsluitend en geheel en alleen van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven te verwachten. In beginsel hebt u het toch geleerd wat het is om vergeving te zoeken. In beginsel hebt u het toch geleerd, kind van God, wat het is om zaligheid nodig te hebben. Hoor toe. Hoort telkens weer toe met al de aandacht van uw ziel als het gaat om deze. Om hem. Die God tot een zaligmaker van zondaren gegeven heeft. Tot een borg en middelaar voor een schuldig volk. Laat al de aandacht van uw ziel op hem gericht zijn. Laat het zo mogen wezen dat de bediening van dat evangelie van Christus meer en meer waarde en heerlijkheid voor uw ziel mag krijgen door het werk van de Geest. En zoek genade dat de Heilige Geest het uit deze zal nemen om het u te verkondigen, opdat hij van wie de apostel hier sprak, meer en meer dierbaarheid voor u mag hebben, meer en meer gepast mag worden, al genoegzaam mag zijn, opdat al zijn deugden en al zijn zondaarsliefde en al zijn trouwe borgtochtelijke arbeid meer en meer voor u mag gaan betekenen. Daar ligt de zaligheid, daar ligt de grond van het heil, daar ligt het geluk, het waarachtige geluk in leven en sterven. Zo hoort toe. Amen. We zingen Psalm 95, het vierde vers. 95, het vierde vers. Wij zeggen uw grote en heilige naam nog ootmoedig dank voor het voorrecht dat we hier vanavond een ogenblik mochten luisteren naar het woord dezer zaligheid. Laat het niet alleen tot ons oor mogen komen, maar laat het ook ingang mogen vinden in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, wat hebben we toch allemaal nodig, of we ons dat bewust zijn of niet, maar we hebben het nodig. Dat wij dat woord van u leren verstaan en ter harte nemen. En dat wij die in dat woord gepredikte en verkondigde zaligmaker, de Heere Jezus Christus, persoonlijk mogen leren kennen. O, wil ons die kennis geven. Waardoor wij hem leren kennen als de gepaste zaligmaker in onze ellende en in onze zondenood.
Wat we mogen zien, heren, als degene die door u in de wereld gezonden is en die gewillig was om al dat werk te doen. En die een volkomen verlossing heeft teweeggebracht, heren, pas die dingen aan onze harten toe. Het woord der zaligheid heeft voor ons van nature geen waarde. We geven onze aandacht aan andere dingen en aan andere woorden. En als het woord der zaligheid ons gezonden wordt, dan horen wij niet. En als we al een ogenblik luisteren, dan vergeten we. En we blijken vergetelijke hoorders te zijn. O God, maak dat door genade anders. En wilt gij ons hongerig en dorstig doen zijn naar dat woord des levens. Wilt gij uw genade verheerlijken. En het uw volk en kinderen leren om in hem en in hem alleen de vergeving van hun zonden te zoeken en de rechtvaardiging van alles waar de wet ons nooit van rechtvaardigen kan. Heere, werk uw woord uit in ons leven en geef ons alles wat we nodig hebben, ook in de week die wij ingegaan zijn. Zegen ons bij onze arbeid. Zegen die arbeid zelf en wilt gij ons leren om zo te wandelen dat ons leven mag zijn in overeenstemming met uw heilige wil. Beïnvloed, ja regeer ons door uw woord en geest. Heere, vergeef ons ook onze zonden, ook de zonden van ons zijn in uw huis, want de zonde kleeft ons immers altijd aan, ook hier. Verzoen onze schuld en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het vierde vers van de tweede psalm. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Psalm 2, vers 4. gaat dan zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.